Het is toch een soort domheid die niet in het onderwijs zit. Om daar gewoon over de grote lijnen van ons leven te leren de feiten die ja, juist al nu al tot de problemen leiden, ja. En veel langer, en dat we gewaarschuwd werden in 1972.
Dit is Mijn Duurzame Leven, de podcast voor mensen die het anders willen doen. Ik ben Jan Mulder en samen met mijn gasten geef ik een overzicht van de uitdagingen waar we op de planeet mee te maken hebben. Hoe zijn we hier gekomen en wat kunnen we eraan doen? Mijn gasten komen uit alle lagen van de samenleving, van initiatiefnemers, leiders, artiesten tot de bakker op de hoek. Mijn gasten geven voorbeelden wat ze zelf doen om de planeet mooi te maken. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets kan doen om de aarde mooier achter te laten voor de volgende generatie. Heb je na het luisteren van deze aflevering vragen of opmerkingen? Stuur me alsjeblieft een berichtje naar info@aardeinbalans.nl. Maar je kunt ook het contactformulier op de website invullen. Vond je de show fantastisch? Geef me dan alsjeblieft een 5-ster waardering. Vind je hem de moeite waard en zouden andere mensen hier ook dan moeten luisteren? Geef hem dan alsjeblieft door aan mensen in je eigen netwerk. Ik dank je wel. Terwijl ik bezig was met het editen van het volgende gesprek, kwam ik bij mezelf tot de conclusie dat het gesprek wat ik bij sommige gasten doe om te komen tot een voor hen persoonlijke uitdaging, alles te maken heeft met de persoonlijke voetafdruk. In Nederland gebruiken we gemiddeld 3 tot 4 planeten voor onze manier van leven. Ja, we hebben maar 1 planeet, dus we zouden, als we binnen de grenzen van de planeet zouden willen blijven, onze manier van leven consumeren, drastisch moeten veranderen. Nou, en dat stukje, dat wil ik dus proberen op te zoeken door het gesprekstechniekje wat ik met veel gasten al wel heb gedaan. Maar in de toekomst gaat het dus vooral om op welke manier kan de persoon de impact die haar of zijn manier van leven heeft op de planeet worden verminderd door een actieve manier van handelen. Laten we in eerste instantie luisteren naar het gesprek met Jan Juffermans. Ik ben hem gaan opzoeken in Bokstel waar hij woont. Het is een dusdanig levendig vol gesprek geworden dat, zeker als je bij de show notes kijkt, er is zoveel besproken. Diegene die zin heeft om er dieper in te duiken, alle koppelingen, alle websites, alle vermeldingen staan bij de show notes. Ondanks dat Jan Juffermans al jaren met pensioen is, is hij ontzettend actief en bruist hij nog van de energie. Ik hoop dat je veel plezier hebt met het beluisteren van dit gesprek. Hier is Jan Juffermans.
Vandaag ben ik in gesprek met Jan Juffermans. Ik ben naar het Bokstel getogen, waar hij woont. Het was even een beetje lastig met het openbaar vervoer. Ik miste zelfs een trein, terwijl ik dacht dat ik alle tijd had. Mm-hmm. Jan Juffermans die is werkzaam, is werkzaam voor de werkgroep Voetafdruk Nederland. Heb ik dat goed?
Onder andere de WVN, ja.
Goed zo. Je mag je voorstellen als je wilt. Dan weten we waar we mee te maken hebben vandaag.
Oké. Nou, ik ben Jan Juffermans en ik woon hier sinds 1978.
Dat is een hele poos.
Ik ben in feite een migrant. Ik kom uit Holland en ik woon al heel lang in Brabant. Ik kwam hier met 2 kleine kindjes en een pleegzoontje. Want, wat gebeurde er? Ik zag een advertentie in de Volkskrant voor een uitgever voor de kleine aarde. En ik was werkzaam in Leiden, bij een uitgever. En ik was daarvoor al bij het eerste nummer, ik heb hier een fotootje daarvan.
Ja.
Bij het eerste nummer was ik al donateur geworden. Want nog maar 3 maanden daarvoor kwam het rapport uit Grens aan de Groei.
Limits to Growth.
En dat, Limits to Growth. En dat vonden wij zo met studenten in Leiden zo'n pittig boek, pittig document, dat wij ja, echt het gevoel kregen, dat kan toch niet, hè? Dit gaat toch niet gebeuren? En maar 3 maanden daarna begon er een tijdschrift, kwam ook in de voorstand te staan, De Kleine Aarde. En die dacht, oh, er is een antwoord op dat hele vraagstuk. En ik werd onmiddellijk donateur. Dus dan praat je over 72.
Ja.
Het eerste nummer kwam binnen. En wij hadden een afspraak dat wij een reis zouden gaan maken. Over land. Vanuit de hele gedachte, wij wilden wel eens kijken verder dan Europa. En mijn baas zei, de uitgeverij in Leiden, als je dan naar Azië gaat, want ik dacht eerst aan Latijns-Amerika, dat leek me ook interessant. Als je naar Azië gaat, daar zitten nogal veel klanten van ons, dan kun je gelijk klanten bezoeken.
Oké. Okay.
Dat leek me wel een goede gedachte. Dus we hebben toen het omgekeerd en het tijdschrift De Kleine Aarde lag dus als eerste nummer klaar. Maar wij zijn 10 maanden weg geweest uiteindelijk. Het zou 6 zijn tot India, dus helemaal over land. Afghanistan kon toen nog, Pakistan ging allemaal goed. Maar vanuit India schreef ik aan mijn baas een telegram. Mochten jullie het interessant vinden dat ik doorga naar andere landen nog hier, naar Filipijnen, Japan, maar dan, ja, dan moeten we gaan vliegen, daar hebben we het geld niet voor, dan moeten jullie dat wel betalen. Ik kreeg onmiddellijk een antwoord, ga maar door. De reis zelf had ik georganiseerd, wie ik ging bezoeken overal, de universiteit allemaal. Want ja,
alleen?
Wij gaven, met mijn partner.
Met je partner.
Wij gaven daar wetenschappelijke boeken uit, oude, die niet meer beschikbaar waren, op microfiches. Kleine kaartjes met 60 ja. pagina's.
Ja, mij zegt microfiche wat. Ik weet niet of iedereen iets zegt. Want...
Vele bibliotheken hebben zo'n briefkaart met 60 pagina's uit een boek. Nou, om het een beetje kort te houden, zeiden dus ja, we gingen dus helemaal door naar Japan. En toen met de Trans-Siberische spoorweg weer naar huis.
Okay.
We zijn maanden. Toen we terugkwamen, lagen daar weer 2 nieuwe tijdschriften. Van De Kleine Aarde.
Okay.
En alles wat erin stond, pakte ik op. Want een oud huis, dat waren we aan het renoveren. Dus we gingen dubbel glas maken. We gingen composteren in de tuin. Keukenafval. We gingen... nog meer. We gingen uiteraard al minder vlees eten. Daar waren we al mee begonnen.
Daar stonden toen al dingen in die wij nu tegenwoordig duurzame keuzes noemen.
Ja, allemaal dingen in feite in het licht van grenzen aan de groei. We moeten wat gaan doen.
Ja, oké, maar dan nog. Dan zou ik denken, ja, grenzen aan de groei. Maar ik bedoel, wat heeft dubbel glas aan groei te maken, met groei te maken?
Nou, toen al was de energiebesparing was een heel belangrijk punt. Dus isolatie. We gingen ook onze muren, dat waren eensteens muren,
ja.
Gingen we isoleren. Dus we hadden een oud huisje gekocht in Valkenburg aan de Rijn.
Dat was de eerste, ja.
En dat hebben we dus helemaal opgeknapt. En De Kleine Aarde speelde gewoon zo'n rol dat alles wat we gingen doen, was in het licht van De Kleine Aarde.
Wow.
Wat gebeurde er? In 1977 verschijnt er een advertentie. Ik moet straks nog iets anders vertellen. In de Volkskrant uitgever gezocht. Nou, ja, jeetje. Ik was al een beetje aan het zoeken. Want die uitgever in Leiden was ik al 8 jaar of zo. En ik ging dus maar op de trein solliciteren. Een beetje dacht van nou, laat het maar proberen. Maar ik werd aangenomen. Dus toen moesten we het huisje daar verkopen. En naar dit mooie huis verhuizen.
Ja.
Maar in de tussentijd gebeurde nog het volgende. Er was een conferentie van de FAO in 1974.
FAO.
FAO. Dat is de Wereldvoedselorganisatie.
World.
Van Voedselorganisatie.
Ja, okay.
Food and Agriculture Organization.
Ah, oké. Okay. Ja.
En daar was een professor Dumont. Die had een heel verhaal over het schandalige vlees eten van de rijken. Hij noemde het als het ware de moderne kannibalen. Want je eet als het ware het eten weg voor de anderen op deze aarde.
Uh-huh.
Dat had op mij zo'n indruk. dat ik dacht, ik moet een poster maken er tegenin. Want de hele sector van de vlees in Nederland, die hadden een poster ook. Vleesmevrouw, je weet wel waarom. Okay. Toen dacht ik maak er gewoon een tegenposter. Minder vlees. U weet hopelijk wel waarom. 1974.
Prachtig.
En toen maak ik daar een artikel over. En dat werd geplaatst in de Kleine Aarde. In 76.
Zo.
Hoe de actie verliep.
Ja.
Ging hartstikke goed.
Dat was 50 jaar geleden.
Ja. En mijn baas liet het toe dat al die posters gedrukt werden op onze uitgeverij. Gratis.
Mm.
Dus tegen post, tegen alleen maar verstuurbedrag, zeg maar, de postzegel, kregen mensen de posters. Nou, die gingen bij duizenden. Want elke keer opnieuw gedrukt. In de Volkskrant, een groot artikel erover. Nou ja, heel verhaal. Dat was 76.
Aha.
Dus ik had maar, dus in feite al contact met Cees Leeflang, de oprichter van het ding. Maar die ging dus in 77, na een probleem met het personeel, ging hij weg. En toen hadden ze een nieuwe uitgever nodig. En ik heb die baan dus aangenomen. En ik heb er nooit bij verhaald. En ik heb in een boek over 50 jaar Club van Rome.
Ja.
Heb ik een artikel met letterlijk erboven. Grens aan de groei heeft mijn leven bepaald. En dat is ook letterlijk gebeurd.
Ja.
Ofwel, het begon met dat vlees. Het begon met de Kleine Aarde. Het begon met... En ja, ik kreeg daar mijn beroep in. Dat was al een luxe, vond ik. Ik kon daar inderdaad... ik ben dus de jaren uitgever geworden. En ik eindredactie van een tijdschrift. Ja, daarna ben ik er nog meer projecten daar gaan doen. Ik ben daar gebleven tot 2010. Tot mijn pensioen.
Wauw.
32 jaar zijn aarde.
Nou.
Ik ben al één keer tussendoor met Marjan opnieuw op reis gegaan. Want op onze vorige reis, van 72... Toen konden wij China niet binnen. Wij probeerden vanuit, Nepal kon je al, hè, was al een grens. Maar we konden onmogelijk een visum krijgen voor China. Dus we hadden in ons hoofd nog steeds van, god, daar moeten we toch nog een keer proberen.
Mm-hmm.
Toen mijn partner met pensioen ging, 2012. Ja, 2012. Toen zeiden we gaan nog een keer proberen. We zijn overland via de zijderoute ook weer gaan reizen overland naar Kazachstan, Kirgizië enzovoort. Zo China binnen, dan door de hele woestijn heen.
En dat ging?
Ging allemaal.
Oké. Okay.
Perfect. Dus we zijn in China geweest een maand erheen, een maand in China. En toen gingen we weer terugreizen, maar via de andere route, Mongolië. Rusland, weer de Trans-Siberische, voor de tweede keer helemaal naar Moskou. Toen had ik nog een week werk. Want in die tijd hadden wij in heel de wereld de lokale agenda 21. Dat was in feite het lokaal werken aan duurzaamheid in je eigen dorp. Local Agenda 21. Dat kwam uit de conventie van Rio in 92.
Ja, die is er hard geweest, ja.
En er was een groep in Rusland, die waren met de voetafdruk bezig. Dat is misschien nog een verhaal apart. En een groep die met lokale agenda bezig was. Dus ik had vanuit het bureau Oost-Europa in Amsterdam de vraag gekregen, wil jij daar een les gaan geven of wat begeleiding doen? Dus op mijn terugreis had ik gezegd, ik kom toevallig langs. ik kom vanuit Mongolië richting Rusland. Dan ben ik in de buurt. En toen ben ik na twee weken daar aan de gang gegaan nog even voor de Kleine Aarde. En het bureau Oost-Europa. En toen weer naar huis.
Ja.
Dus we hebben twee van die mooie reizen gemaakt.
Prachtig.
En allebei dus over land, maar het tweede deel dus af en toe vliegtuig. Ja, en dat werk op de Kleine Aarde, ja, daar kwam allerlei dingen uit voort. Ik heb vanmorgen al even gecheckt, iets wat heel bijzonder is achteraf. Dat wij nog wel een conferentie hebben gehad in China, nee, in India van twee weken. Ongeveer 1980, 1985, dat ging over, over plattelandsontwikkeling. Mm. En daar ontmoette ik een Belg, notabene,
hè? In India.
Namens de Kleine Aarde ging ik met een andere persoon van de Halm, de graanpletterij, dat is de biologische graanpletterij. Wij gingen samen als afgevaardigden van Nederland naar die conferentie toe. En wij moesten een hele tentoonstelling meenemen. En het was een 14-dagen conferentie, hè, met bezoeken enzovoort.
Okay. Een
heel intensieve conferentie. En ik moet daar dus een Belg die een verhaal hield over de lokale boerenmarkt. Wauw, mooi idee. Dat. Ik zeg, maar dan moeten we het eigenlijk biologisch maken.
Ja.
Dus, terug in Nederland ben ik gaan kijken. Toen heb ik als Kleine Aarde, heb ik mijn collega's, we hebben afgesproken, wat gaan we doen? En wij zijn toen begonnen met proefmarkt in Boxholm. Twee keer. Met alle formulieren die je ervoor nodig hebt. Toestemming van de lokale overheid. Enzovoort. Want ja, een nieuwe markt, dat is blijkbaar heel, heel moeilijk.
Ik probeer nog steeds een markt van de grond te krijgen.
Okay, nou,
maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Okay. En ik zie tot nu toe alleen maar heel veel hindernissen.
Nou,
dus na de opname gaan we hier even op verder.
Ja. Nou, maar het is ook interessant, want wij hadden die hindernissen ook. Want er was gewoon verzet in de gemeenteraad. Van, moet er nou een nieuwe markt komen enzovoort. Het is gelukt. Uiteindelijk kregen we dus toestemming om dat te doen. Na de proefmarkten. Eén keer bij een school, later bij een buurthuis. En dat liep goed. Toen kwamen mensen uit Amsterdam kijken, wat gebeurt hier? Want wij publiceren daarover in de Kleine Aarde,
ja.
Het medium. En die vroegen van, kunnen wij niet op de Noordermarkt ook zo'n markt gaan organiseren? Ja, natuurlijk, zeiden wij. Dus wij hebben geholpen om hen te starten daar. En wat nou mooi is, dat in de krant van de Aarde, die een paar keer per jaar uitkomt,
ja.
Staat tegenwoordig een lijst van ondermarkten.
Kijk,
ik heb vanmorgen even gekeken.
Ja.
Ik was stom bewaard, 46 boerenmarkten bestaan er nu.
Kijk.
En zoiets,
iedereen die zegt dat er geen boerenmarkt zijn in de buurt is, die kunnen we hier in ieder geval.
Ja, want je zegt Arnhem.
Naartoe wijzen.
Want je zegt nu Arnhem.
Arnhem, Nijmegen.
Die heeft er ook één.
Ja.
En Tilburg en Eindhoven.
Nou, kijk, de markt kennen we allemaal wel. En ik weet ook wel dat er heel veel biologische kraam op de markt, zeker in Nijmegen, te vinden zijn.
Ja, ze worden hier genoemd echt biologische markt.
Ja, juist.
Ja, ja.
Oké. Okay. Ja, zelf ga ik naar de kleine markt in Kleven.
Oké, je gaat de grens over.
En daar zit een groenteteler die heeft dus alleen uit het seizoen biologische groentes.
Mm-hmm.
Dus in de winter heb ik alleen maar mijn kolen en de spruiten en dat soort dingen. En in de zomer dan komt het fruit weer tevoorschijn.
Ja.
Alles wat ik daar niet kan krijgen, heb ik in de zomer zeker in mijn eigen moestuin.
Je hebt ook een eigen moestuin?
Ja, dus ik kom absoluut aan alle kanten niks tekort. Maar ik weet dat er een aantal grotere plaatsen zijn in mijn omgeving waar überhaupt geen markt gehouden wordt. En daar zou ik graag in willen springen. Alleen, ja, ik heb zelf niet zoveel producten. Mijn netwerk binnen telers is minimaal.
Als je meer telers zou hebben.
Dan, kijk, ja. Als mijn netwerk daarin groter zou worden, dan denk ik dat ik het makkelijker voor elkaar krijg. Ja. En de telers die daar nu zitten, die moeten al een heel eind reizen. Die zitten al soms een uur van die markt af. Dus die hebben geen zin om nog eens een keer op een andere plek weer datzelfde uur te spelen.
Je hebt liever de telers in de regio.
Het liefst in de korte regio.
Ja, precies.
Ja, ja,
dat zou er is dus in ieder geval iets uit voortgekomen waarvan ik eigenlijk wel heel trots ben.
Ja, dat begrijp ik.
Om een aantal te vinden.
Ja.
En ik heb me nu voorgenomen om een paar van die markten te gaan bezoeken een keer. Want die staan keurig met adressen al in de ding.
Ja.
En ja, het is gewoon, wordt gewoon bijgehouden.
Ja. 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 En dit zijn dan markten waar dus ook uit het seizoen gekweekt wordt?
Dat zijn biologische boerenmarkten.
Ja,
ja ik weet ze niet
maar
allemaal.
Kijk, ik bedoel, ze kunnen ook zeggen, we hebben biologische aardbeien en chili. Valt niet te controleren.
Oh nee, ja,
dat doe ik.
Dat weet ik helemaal niet. Maar wij hebben hier zelf een biologische supermarkt tegenwoordig.
Ja.
Bij een biologische teler. Ja, net in het buitengebied.
Ja.
Elke zaterdagmorgen ga ik om 9:15 naar de winkel.
Ja.
Vanwege corona mag ik tegenwoordig vroeger komen.
Ja.
Om 9:30 mocht ik dan binnen. En dat heb ik maar zo gehouden. Dat vond ik ideaal. Want dan gaan ze zo, als het ware zelf een beetje de winkel in orde maken.
Ja, juist.
Dus ik ben een van de eerste klanten elke zaterdagmorgen.
Ja, de grote.
Maar die hebben dus een heleboel eigen teelt.
Ja.
Hebben zelf kippen.
Ja.
En die hebben een totale supermarkt mogen maken in het buitengebied.
Kijk eens aan.
Ja, dus we hebben een luxe hier.
Ja, best wel. Ja.
Maar goed, dat is het verhaal van de markt.
Ja, leuk.
En ja, en verder op de kleine aarde gebeurt het elke keer weer iets anders. Hè? Want toen kwam die voetafdruk.
Hmm. Hoe ben je bij de werkgroep terechtgekomen?
Welke werkgroep?
De werkgroep voetafdruk Nederland.
Oh, dat is een leuk verhaal.
Vertel, daar houden we van.
Dan praten we over 2008. 2008. Ik krijg een mailtje van Hans Lieknema, hoogleraar in Wageningen.
Hans
Lieknema. Hans Lieknema. Hij is helaas al overleden.
Oké. Okay.
Kwam naar de Kleine Aarde, hij wou op bezoek komen en even met me praten. En hart welkom natuurlijk. En om het kort te houden, hij zei, Jan, wat moet je hiermee doen? En ik moet je vertellen, hadden we die voetafdruk maar eerder gehad. Want een heleboel studenten van mij, ik heb daar de indruk van dat ze het echt niet nog doorhebben.
We gaan straks, of tenminste, misschien kun je straks in het verhaal verweven vertellen wat die voetafdruk precies inhoudt, waar we momenteel, hoe we leven.
Ja. Dat kan apart. Ik heb tegenwoordig daar het boek en zo. Maar Hans Rietema, die had gewoon de overtuiging, met die voetafdruk had ik het pas veel duidelijker kunnen maken aan mijn studenten. En hij kwam met het idee van, kunnen we daar iets meer mee gaan doen met die voetafdruk? Ik zei, nou, laten we een groepje vormen. Dus met een vrouw uit Groningen en hebben we toen een groep gevormd, de werkgroep Voetafdruk Nederland.
Ja, oké. Okay.
En tot vanmorgen hebben we vergaderd.
Dat is ook toevallig.
We hebben documenten gemaakt, acties gevoerd, posters opgehangen op Earth Day in Den Haag.
Oké, okay. Wanneer is de Earth Day?
Earth Day?
Dit jaar?
22 april.
Al?
Earth Day is elk jaar 22 april.
Ja, oké, okay, maar...
Dat is gauw, dat is deze maand.
Dat is wel heel snel.
Of de volgende maand.
Ja.
Maar we hebben op zo'n Earth Day hebben we een keer actie gevoerd. En met Rick Skeyne uit Deventer zijn we toch gearresteerd. En, want we mochten niet op de deur van de minister-president een poster pakken.
Oh, dat was...
Dat weet je dan niet.
Ja, ik weet er eigenlijk ook dingen niet. En daarom gaat het nog steeds...
Maar goed, dat vind je achteraf gewoon heel tof. Want we hebben het toch wat gedaan.
Ja.
Dus dat was een actie. Maar die werkgroep heeft dus al die jaren gedraaid. Met allemaal documenten.
Ja. Want dat is wat jullie doen, jullie publiceren documenten.
Ja, we hebben toen echt basisdocumenten gemaakt. Wij gebruiken de vorm, dan, dankzij Hans Lieknema,
ja,
hebben wij een vereenvoudiging van wat is nou het probleem? Het is in feite B maal V. Bevolking maal voetafdruk. Dat is in feite de impact die wij op de aarde hebben. Het okay, aantal mensen en wat zij consumeren.
Ik ken iets anders, de pad.
De iPad. Dit is een vereenvoudiging. En die wilde Hans liever gebruiken. Die een van de vereenvoudigingen. Want die andere, dat kwam niet over. Dat werd niet meegenomen door de studenten.
Ik ga het even voor de luisteraar even uitleggen.
iPad
is in het Engels. Influence is population. Affluent. En technologie.
Ja.
Oftewel, de drie, de PAT staat gelijk aan de impact die je hebt op de planeet.
Precies.
En bij jullie is die...
En wij hebben hem vereenvoudigd,
ja.
Dan B maal V.
Oké. Okay.
Bevolking maal hun voetafdruk.
Ja.
Of de gemiddelde, of allemaal samen.
Ja.
En die hebben we al jarenlang gehanteerd, tot de dag van vandaag.
Oké. Okay.
Om het eenvoudig te maken. En we denken nu aan een artikel van... het feit dat een aantal onderwerpen, zoals de bevolking, nog nauwelijks gezegd mag worden.
Ja.
Sommige dingen mogen gewoon niet meer genoemd worden.
Nee.
Trump verbiedt het woord klimaat.
Ja.
Wil die gewoon niet meer horen.
Nee.
Ofwel...
En dan is het er niet meer, hè? In zijn beleving.
Nee, precies. Het bestaat niet meer.
Nee, het bestaat
dat
niet meer.
Dat kun je gewoon weghalen. Het
probleem is er niet meer.
Ofwel, maar ook in Nederland leiden we aan een soort negeren van belangrijke zaken.
Ja.
Dus daar gaan we nu een artikel over maken.
Ja, nou, ik heb het in het voorgesprek heb ik dat al tegen gezegd. Het was 2 jaar geleden was ik op een tijdens een klimaatweek, noem het maar zo. En toen kreeg ik op een gegeven moment ook de microfoon. Ik zeg, ja, we kunnen het hier wel over klimaat en alles hebben, maar als we het niet ook over bevolking hebben, over overbevolking, jongens, dan slaan we compleet de plank mis. En toen werd er uit de zaal gelijk geroepen, daar heet hij er wel heen, dan moet je er niet aan, daar heb je het helemaal niet over. Het gaat over hoeveel we gebruiken, niet over hoeveel personen. Ik denk, ja, dan heb je het gewoon echt niet begrepen.
Absoluut. En
wat begrijpen ze dan niet? Zou ik graag van jou willen horen, want jij bent meer de expert dan dat ik dat ben. Wat begrijpen mensen nou niet aan het feit dat consumptie en bevolking hand in hand samengaan en ervoor zorgen dat de planeet naar de galenistisch gaat.
Ja, ze kunnen blijkbaar niet begrijpen dat die aarde eigenlijk te klein wordt voor het aantal mensen wat erop rondloopt.
Het was toch andersom?
Hè?
Het was toch andersom?
Wat was andersom?
De aarde wordt toch niet kleiner?
Nee, maar ze hebben gewoon niet het gevoel dat die dat niet aan kan of zo. Ze vinden het gewoon logisch dat zij gewoon alles kunnen pakken en kopen en doen. En dat die aarde eigenlijk zo blijkbaar onverwoestbaar voor hen is.
Ja, onuitputtelijk. Dat idee, maar die dacht, ja, kreeg ik 30 jaar geleden had ik al het idee van hoeveel mensen zouden er eigenlijk op deze op aarde kunnen passen?
Ja, nou ja.
Iedereen deed maar zo van ja, we kunnen en dat kunnen we af. We konden alles. Maar ik denk, ja, maar op een gegeven moment houdt dat toch een keer op.
Ja, maar men houdt al rekening met 10 miljard. We zijn nu op ruim 8 miljard. En, ja. Ik weet het, het is toch een soort domheid die niet in het onderwijs zit. Om daar gewoon over de grote lijnen van ons leven te leren de feiten die ja, juist al nu al tot de problemen leiden, ja. En veel langer, en dat we gewaarschuwd werden in 1972.
Ja, je zegt het, hè? Jij noemt de domheid, dat zou ik niet zo heel snel zelf noemen.
Nee.
Maar op een gegeven moment reed ik door Nijmegen en je ziet hoeveel er gebouwd wordt.
Ja, ja.
Men blijft maar bouwen.
Wow, ja, ja.
En dan vraag ik me af, maar waar komen al die grondstoffen vandaan?
Ja, dat houdt op.
Ik spreek met mensen om me heen, studenten, scholieren. En dan zeg ik ook wel eens, wist jij eigenlijk wel dat de wereldbevolking elke dag groeit met minimaal 200.000? Wat zeggen ze dan vervolgens? Ja, maar dan gaan er ook een hele hoop dood.
Ja.
Die begrijpen dus blijkbaar het woordje groei, begrijpen ze niet.
Nee.
En die zitten dan op een hogeschool.
Ja, ja.
Het geeft wel het niveau aan.
Maar het is misschien ook dan een manco bij ons om dat niet goed te kunnen uitleggen.
Misschien is dat het
en
wel.
Ik ben bang dat het hele onderwijs dat manco heeft. Dat men dat als het ware of te moeilijk vindt om aan te beginnen überhaupt, over deze vraagstukken, maar ook om het goed uit te leggen dat het gevoeld wordt. Ja, voor mij was het rapport van de Club van Rome was gewoon eigenlijk al duidelijk genoeg.
Ja, ja goed.
En alle krantenartikelen die erover kwamen.
Maar op een gegeven moment zit je natuurlijk met een tijdsverloop, generatieverloop.
Ja.
We merken, ik hoor dat nu wel eens, dat ik meisjes over straat alleen in het donker zie fietsen. Dat ik denk, ja, maar je wist toch al dat het alleen op die fiets niet zo heel erg veilig
niet
is.
Niet zo veilig is, ja.
Dat was het toch 20 jaar geleden ook al. Hmm. Dus die ouders hadden dat al lang aan het kind moeten zeggen.
Er is geen overdracht.
Maar blijkbaar is er geen overdracht.
Ja, ja.
En misschien nou, is daar wel de mank.
Er wordt op het ogenblik minder met elkaar gepraat. Hè?
Ja,
door al die telefoontjes.
Dat is zo waar.
En dat zou een factor kunnen zijn ook al.
Maar aan de andere kant, ik ben blij dat ze die telefoontjes hebben, anders konden we die podcast niet maken.
Nee, dat is waar. Ja, nee. Maar ja, dat is dan misschien 1 keer in de 3 maanden. Ja, nee, het is ingewikkeld. Maar ik ben bang dat een heleboel leraren ook niet het kunnen overbrengen. Of ze durven het niet, of ze...
Want het onderwijssysteem heeft bepaalde regels. Hier gaan we het niet over hebben, hier gaan we het wel over hebben.
Ja, het curriculum moet eigenlijk vastgesteld worden met dat soort elementen ook.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Helaas waren er dus vooral toen alleen maar NGO's nodig om dat soort dingen aan te pakken.
Non-governmental organizations.
In feite de vrijwilligersorganisaties.
Ja.
Nou, je kleine aarde, daar kreeg ik een salaris.
Oh ja.
Dankzij het tijdschrift kon het draaien op een aardige inkomstenbron.
Mm-hmm.
Maar in het algemeen, we hebben ook een lokale groep Transitie Voxel.
Okay.
Dat is allemaal vrijwilligerswerk.
Ja.
Maar ik heb pas een keer een constatering gepubliceerd in een krant hier lokaal. Dat een heleboel vrijwilligerswerk van vroeger nu allemaal beroep aan het worden zijn. Kijk eens, bij elke gemeente heb je nu een hele groep ambtenaren die werken aan het klimaatprobleem.
Ja.
En wij hebben nu een ambtenaar, die is ambtenaar mondiale, nee, ambtenaar circulaire economie.
Oké. Okay.
En hij heeft, wij zelf hebben wij een repaircafé opgestart.
Ja.
Wat heeft hij gedaan? Hij heeft 2 kerkdorpen gevraagd, willen jullie ook een repaircafé? Dan wil ik er wel helpen opzetten. En het is hem gelukt.
En hij wordt voor betaald.
Dus we hebben nu een ambtenaar, die dus het werk doet nu, wat vrijwilligers opgestart hebben.
Ja.
En door de problemen gaan al die dingen inderdaad een beroep worden.
Ja.
En, maar dan ben je wel laat.
Ja.
En in sommige gevallen waarschijnlijk veel te laat.
Ja.
Maar met die ambtenaar, circulaire economie, werken we nu weer samen.
Mm-hmm.
Over ook om een regionale economie te maken.
Ja.
Ofwel bioregional, die daar wordt gebruikt in Amerika. Nou, daar zijn we ook als Kleine Aarde al 40 jaar geleden mee begonnen. Hoe kunnen we meer regionale economie krijgen?
Het is niet iets nieuws. Het is iets wat al heel lang bestaat. Alleen het lijkt alsof het een beetje een vergeten is.
Maar de noodzaak, nu, vanuit de klimaatbeweging wordt nu gezegd, bereid je voor problemen.
Hoe groot zijn die problemen? Hoe zie jij dat? Is de planeet, hebben we een crisis op de planeet?
Ja. Nou, de crisis is in een heleboel landen in het zuiden al heel groot. Al jaren. Maar wij weten nu dat als wij allemaal zoveel energie zouden gebruiken in het zuiden als in het noorden, dan zouden we nog in een veel grotere problemen zitten.
Maar wij willen toch niet dat die mensen in het arme zuiden zo arm blijven?
Dat is nou helemaal de clue. Je zou dus willen dat er goed zou worden gewerkt aan een meer gelijkere economie. En dan kom ik op het economieverhaal. Het was professor Goudswaard, die als een van de eerste in Nederland praatte over de economie van het genoeg.
Ja.
Wij moeten gewoon een keer maar genoeg hebben.
Wees eens tevreden.
Zodat andere mensen ook wat krijgen.
Ja.
Nou, dat was in 1985 of zo. Hij was overleden, Goudswaard. Maar met hem hebben wij het platform voor een duurzame en solidaire economie opgericht. En dat gebeurde op de volgende manier. Daar komen we gelijk op de voetafdruk.
Ja.
Want hij zat in een groep Derde Kamer. Samen met onder andere mevrouw Somers uit Tilburg.
Mm-hmm.
En zij wonnen had een paar jaar gedraaid, de Derde Kamer, met een soort invloed op de Tweede Kamer.
Ik heb ervan gehoord, dat ergens rinkelt iets.
Maar... Ja, nou dat werd afgerond.
Kreupelrecht.
Dat werd afgerond met een symposium. Zij hadden een prijs gewonnen binnen die groep. Ze gingen het afronden. En dat gebeurde in... Even kijken. 2006. In 2006 hielden zij een conferentie met het geld wat zij van de Derde Kamer kregen om iets te organiseren.
Mm-hmm.
In het provinciehuis van Zuid-Holland. En dat ging dus over nieuwe economie. Maar ik had toevallig, want ik kende dat helemaal niet wat daar gebeurde, had ik een mailtje gestuurd aan professor Goudswaard. Ik heb een boekje gemaakt over de voetafdruk. We werken nu een paar jaar aan die voetafdruk op de Kleine Aarde. En ik heb het Nederlandse boek daarvoor gemaakt. Ik heb het hier liggen. Mag ik dat aanbieden aan u?
Nut en noodzaak van de mondiale voetafdruk.
Ja, en dat is dus gebaseerd in feite op het basisboek wat 10 jaar daarvoor...
Geschreven door Jan Duvermans.
Ja, dus dit boek heeft mij geïnspireerd om met die voetafdruk aan de gang te gaan.
Dat boek heb ik in het Engels.
Ja, dit is Engels zo.
Dat andere boek wat ik dus nu aanwijs voor de luisteraar, Our Ecological Footprint, die is in het Engels, maar ik heb dus een nieuwere versie daarvan. Tenminste, ik denk dat die nieuwer is.
Okay.
Die is geschreven door Mathis Wakenagel en William Rees.
Ja.
William Rees die zit binnen ons Growthbusters groepje.
Ja.
En die zit binnen Gaia Groeps, waar ik bij aangesloten ben.
Oh, wat goed, joh.
Dus William Rees, die heb ik regelmatig recht voor me in het scherm. Waar we over dingen hebben gehad.
Ik heb hem ontmoet in Aalborg.
Aalborg, is dat Noorwegen?
In Denemarken.
Denemarken.
Dat was in 1994.
Mm-hmm.
En hij hield daar een lezing over de lokale agenda 21, de footprint of cities.
Oké. Okay.
En ik ging vanuit de Kleine Aarde, we waren heel actief met de lokale agenda. Hè?
Mm-hmm.
Ik ook in Bokstol, maar ook zat ik in de landelijke groep van de NCDO. Dus ik ging namens Nederland naar de conferentie en hij hield die lezing.
Mm-hmm.
Ik dacht, wauw, dit is een verhaal, hè? De footprint of cities. Wat pakt de stad van de wereld?
Ja. Ik kan me voorstellen.
Zo'n mooi verhaal.
Dat lijkt me interessant.
En hij vertelde dat ze aan een boek werkte. Met Matthijs Wakkernagel. Hij is student. Matthijs Wakkernagel werkte aan een boek.
Ja.
Ik zeg, wauw. Om het verhaal kort te maken, 2 jaar later kwam het boek uit. Ik bestelde het bij de English Bookshop in Amsterdam. Ik ben het gaan halen, want ik had een conferentie in Lissabon.
Oké.
En ik haalde dat boek op en de volgende dag zou ik vertrekken.
Ja.
En onderweg lees ik dat boek. En ik kom daar aan met een paar andere Nederlanders. En ik zei, jongens, dit ga ik doen. Dit is zo belangrijk.
Ja.
Kortom, daarmee met dit boek begon dus ook op de kleine aarde ook het werk met de voetafdruk.
Ja.
En 10 jaar later, 2006, dit is 1996.
Ja.
2006, ja, heb ik het Nederlandse boek gemaakt.
Ja.
Ik bied het aan professor Goudswaard. Even terug naar die conferentie in het provinciehuis. Jan, dank je wel. Ik heb wel een vraag voor jou. Wij willen een groep gaan starten over de nieuwe economie. Zou je daar namens de kleine aarde aan mee willen doen? Nou, dat lijkt me heel interessant, maar dat moet ik wel even overleggen. Was ook akkoord, dus sindsdien die tijd zit ik bij het platform voor een duurzame en solidaire economie. Tot de dag van vandaag.
Bij hoeveel werkgroepen in hoeveel organisaties ben jij betrokken?
Nou ja, maar zo is het gelopen.
Ja, mooi.
En, ja, en we praten nu over tientallen vormen van nieuwe economieën.
Mm-hmm.
Nu pas, wij zeggen wel, dit jaar moet het gewoon naar buiten komen. Dat de nieuwe economie de enige redding is voor deze aarde en voor onszelf.
Wat zie je wel? Voor het...
Een economie die rekening houdt met BNV.
Oké.
Met wereldbevolking, met bescheidener gebruik, minder vleesgebruik, u weet al waarom.
Ja.
Proberen nog het klimaat een beetje te redden. In feite, een economie die gaat naar kwaliteit, die zorgt dat we kunnen overleven.
We proberen het klimaat te redden. Het klimaat is het enige waar we tegenaan lopen.
Het gaat om de biodiversiteit, het gaat om die gifstoffen, PFAS.
7 van de 9 planetaire grenzen die we overschreden.
Precies.
En klimaat is er eentje van.
Dus het is niet een economie waarbij we voortdurend kijken naar het groei van het BBP, het heilige getal. Maar we zijn dus in feite ook al 20 jaar bezig om mensen wakker te schudden. Jongens, dat BBP is gewoon een gevaarlijk getal.
Wat is het?
Je staart je dood op het getal.
Je staart je blind.
Blind.
Ja. Ja. Nou, en dat raakt weer het verhaal van de exponentiële groei.
Ja.
Waar ik hopelijk binnenkort met een econoom mee kan gaan praten.
Welke?
Ja, ik heb een uitnodiging weggestuurd. Ik kreeg er een antwoord op terug waarvan ik niet had gedacht dat ik er antwoord zou krijgen. Dus dat wordt een agenda-item en dan maken we daar ook een podcast-opname van.
We krijgen vanaf volgende week maandag een nieuwe econoom erbij.
Oké.
Babette Porcelein.
Zij is het niet.
Ja, zij wel.
Ja, oké, zij is het, maar niet die
persoon waar ik al bij... Oh, nee, dat is niet die... Oké. Maar zij heeft een boek gemaakt over de Trias Economica. En zij heeft al 2 hele goede boeken gemaakt. We hebben een beetje met haar samen kunnen werken. En er is een presentatie in de Nederlandse Bank volgende week.
In Utrecht?
In Amsterdam.
Amsterdam.
En daar wordt een heel debat gehouden ook, met onder andere Klaas van Egmond.
Uh-huh.
Is hij ook een bekende naam voor je?
Ja, qua naam wel. Maar
hij is directeur van het RIVM.
Ja.
Dus zij heeft georganiseerd dat haar economieboek daar wordt gepresenteerd maandag.
Ja.
Ik ga er naartoe.
Ja.
En als we straks komen op het verhaal van elders en brede welvaart, daar speelt ze ook een belangrijke rol in. Maar dus ook zij komt weer met een nieuwe invalshoek op die economie. Er zijn nu zoveel groepen, post-growth, degrowth, de well-being economy uit Oostenrijk. Ofwel, we proberen al die groepen weer een beetje bij elkaar samen te werken. In een soort We All in Nederland.
Ja.
We hebben een hub gestart ook weer. Een groep We All Nederland.
Ja.
Waar Jelleke de Nooi actief in is. Die ken je misschien van een dikke boek.
Die ken ik wel. Ja.
Die heeft een overzicht gemaakt van alle groepen in Nederland die bezig zijn met de verandering van de economie in feite.
Oké.
Dus alle boeren, alle reparatie, repaircafés, noem maar op.
Ik zal er waarschijnlijk niet in staan.
Misschien. Ze heeft een 2e editie al gemaakt, die bijna 2 keer zo dik is.
Wauw.
En Onno van Sandik zit daarbij. Ofwel, ik zie het ook groeien.
Ja.
Ofwel, het moet. Er is een soort uitspraak. Dit jaar moeten we daarmee echt naar buiten komen. Mm. Want iedereen begrijpt, die nieuwe economie is gewoon heel hard nodig.
Ja. Maar de meeste mensen zeggen, ja, maar we moeten economisch groeien. We moeten. Want anders dan klapt het systeem in elkaar.
Ja.
En zelf denk ik, als wij blijven groeien, klapt het systeem nog veel harder terug.
Wij zorgen er zelf voor dat het kapot gaat.
Ja.
Ja.
De economen krijgen op school, op hun opleiding, volgens mij niet de juiste informatie.
Er is een groep die wij hebben opgericht met een platform die heet Our New Economy. En die zijn speciaal gaan werken, een jaar of 5, 6 geleden, aan het veranderen van het curriculum op alle niveaus van economie. En ja, het gaat allemaal moeizaam. En al die hoogleraren die al zo ver weg zijn, weet je wel, op hun carrièrepad, die kunnen dat bijna niet bijhouden.
Nee.
Maar ze hebben al heel wat bereikt in het hoger onderwijs, de HBO's enzovoort. Dus er is aan alle kanten gewerkt.
Dat weet ik. Kijk,
al vele jaren nu.
Kijk,
maar of het een keer lukt,
dat is een ander verhaal. Ja.
Ja.
Nou, ik krijg vaak als tegenwerking, als tegengas van ja, luister, wat ik doe, dat helpt helemaal niks. En joh, daar kan ik helemaal niks aan doen. En een ander bepaalt toch wel hoe het allemaal moet. En ja, als we niet zo hard ons best doen, ja, ik weet nu al niet hoe de touwtjes aan elkaar moet knopen. Laat staan dat ik me ook nog met andere dingen bezig moet gaan houden. Ik heb er helemaal geen tijd voor. Dan denk ik, ja, maar straks ben je gewoon, je bent nu al te laat, maar straks heb je er helemaal geen tijd meer voor. Dat hoeft er niet meer.
Ja, ik ben het heel met je eens. Er zijn heel veel mensen die al lang een beetje opgeven.
Ja, ik vind het zelf soms best wel moeilijk om drive te blijven vinden. Maar dat hangt een beetje met mijn eigen psyche af. Maar ik doe niet voor niks podcast maken. Ik heb niet voor niks een website gemaakt. Ja. Ik heb me niet voor niks aangesloten bij allemaal clubjes. Ik ben niet voor niks bezig met mensen proberen in beweging te krijgen, ja, presentaties geven. En het geeft zo'n goed gevoel.
Ik noem dat voldoening.
Juist.
In feite, als je niks doet, dan word je hopeloos.
Dan word je hopeloos.
Ja. En dat wil je gewoon niet.
Nee.
Dus ik zeg ook tegen iedereen, doe wat je kan.
Ja.
En ik weet zeker, ook al helpt het een keer niet, het geeft je voldoening dat je het gedaan hebt.
Want je in ieder geval wat. Mijn overtuiging is, niks doen helpt niks.
Het is gevaarlijk.
En zodra je dus echt zit te niks doen, hè, mensen om me heen zeggen wel eens, van joh, maak je er toch niet zo druk om, een dagje niks mag ook wel een keer, ja, een dagje niks wel, maar als ik zie hoe sommige mensen leven, die doen nooit iets, dan denk ik, ja, maar dat is niet mijn manier van doen. Ik probeer elke dag iets te doen, of ik luister een podcast, dat vind ik ook al, dat ik mezelf aan het ontwikkelen ben, of ik schrijf weer een stukje op mijn website, of ik maak de podcast, of...
Ja.
Weet je, ik ben eigenlijk elke dag wel bezig met de planeet een klein beetje mooi maken.
Ja, nou, ik vind het heel geloofwaardig. Letterlijk vind ik het... Ik doe hetzelfde. Ik zou gewoon niet meer kunnen stoppen.
Dat is het mooie. Je hebt op een gegeven moment die drive dat je niet meer wilt stoppen.
Ja, maar het is... Ja, of het een drive heet, het heet gewoon... Je wilt gewoon wat gedaan hebben weer.
Ja.
Of een artikel schrijven, of ja, je gaat op reis om een interview op af te nemen. Ik heb gewoon hetzelfde.
Ja.
Daarmee blijf je overeind.
Ja, ja.
En ik vind voldoening het mooie woord ervoor.
Mm.
Van, je hebt het voldaan, maar of het helpt, ja, dat hoop je maar.
Ja.
Nou, maar je moet het gedaan hebben voor jezelf.
Dat, hè. Kijk, van heel veel dingen doe je wel iets, maar het is vaak lange termijn visie. En als je het niet gedaan hebt, weet je zeker dat het niet heeft geholpen.
Ja.
Als je het wel gedaan hebt, zou het kunnen hebben bijgedragen aan de vervolgende ontwikkeling.
Dat is al heel mooi. Dat is wel heel mooi. Ja.
Postertjes Arnhem.
Ja.
Noem even wat.
Ja, dat was zo.
Mensen hebben me... Diegenen die het niet snapten, die hebben me onderuit gehaald.
Dat was over die bushokjes.
Dat was onder... Nee, dat was niet in
dat
bushokjes.
Dat daar posters hingen.
In heel Arnhem had ik 35 posters.
Zo hebben we kennis gemaakt met jou.
Ja, ja, zo kwam ik in één keer op
grappig,
elkaar.
Ja, ja.
Ja.
En allebei deden dat op het Binnenhof.
Ja.
Ja. Stiekem posters plakken.
Ja, maar jullie waren met meer en ik deed alleen.
Ja, nee, daarom hebben wij net een groepje gevormd.
Ja.
Ja. Maar het is ook wel een lokale groep. En,
ja.
Ja, ik zou ook, ik heb een keer een interview gehad voor een lokaal, voor een wijkkrant.
Hmm.
Van dat ik doorwerkte. Ik kan het nu iedereen aanraden. Gewoon doorwerken. Je gaat op een veel leuker tempo voor jezelf helemaal doen wat je wil.
Hmm.
Je kunt nog vrijer zijn, maar het geeft gewoon voldoening. Maar je moet op pad. Je gaat naar de vergadering. Je bent gewoon in beweging. Achteraf vind ik het zo goed dat ik het gedaan heb.
Dat hè? Dat
gewoon is... nu al 15 jaar met pensioen.
Ja. Ja.
En ik denk, ik zou niet kunnen doen wat mijn hoop mensen...
Je wordt er gelukkig van.
Ja, absoluut. En volgens mij fitter ook.
Ja.
Ik zeg, ik moest dan naar de vergadering van de bomenbrigade en van de week weer. Ja, dan ben je er weer even uit.
Ja.
Het helpt jou gewoon om op de been te blijven.
Ja.
Ik vind het absoluut waar.
Ja.
We kunnen het iedereen adviseren.
Ik heb nog zeker twee vragen waarvan ik in eerste instantie wil ik graag van je weten. Hoe kunnen mensen hun voetafdruk verkleinen?
Ja.
En waarom is het belangrijk dat we daar met z'n allen ons best voor gaan doen?
Ja.
Dat is een hele belangrijke vraag. En ik zie dat wij flink aan de tijd beginnen te zitten. We zitten al 40 minuten voorbij. Dus de laatste vraag zal een afrondende vraag zijn. Maar zou je eerst de eerste vraag kunnen?
Laten we beginnen met even noemen. De nieuwe website, als kleine aarde hadden we er al een. Hmm. Maar je voordat je kon berekenen.
Ja.
Maar er is nu een hele goede van de natuur- en milieuorganisaties gezamenlijk in Nederland.
Oké.
Die hebben ze pas nog geüpdate. En die heet duurzaamheidinactie.nl.
Oké. Schrijven we bij de show notes.
Ja, ik zal het nog even checken. Maar daarmee bereken je in feite je dagelijkse leven. Qua voedsel, qua huis, qua vervoer, vakantie. Al die elementen worden als ware. Die kun je invullen.
Mm-hmm.
En dan bereken je in feite in ruwe lijnen jouw klimaat. Bijdragen, zeg maar, in negatieve of positieve zin. Je kijkt naar hoeveel landgebruik je ook hebt. Want hij meet niet alleen het CO2-probleem, of het klimaatprobleem, maar ook hoeveel land gebruiken wij van de wereld.
De ecologische
voedsel. Hoeveel bioproductieve grond die wij benutten. Zoals wij voor elk stukje vlees de soja uit Zuid-Amerika halen.
Wat heel veel mensen niet begrijpen.
En tapioca uit Thailand.
Dat begrijp ook heel veel mensen niet.
Wij halen uit alle hoeken van de wereld zo goedkoop mogelijk. Vaak via min of meer slavenarbeid. Het grondstof voor onze koeien, varkens, kippen enzovoort. Zodat wij goedkoop bij de Jumbo of al die andere jongens wat kunnen kopen voor de lage prijs.
Ja.
Dus die voetafdruk geeft een hele globale, maar vrij redelijke indruk van hoe jij op deze wereld staat.
En dan, is de bedoeling, en dan is de bedoeling dat je al ongeveer op 1 uitkomt, of minder.
Toch? Op het ogenblik, toen ik ermee begon, was er per wereldbewoner nog 1,8 hectare beschikbaar.
1,8 hectare, oké.
En dat ging zakken naar 1,7, 1,6. We staan nu op 1,5.
Oké.
Door de groei van de wereldbevolking en de groei van de consumptie.
Ja.
Kortom, 1,5 is nu het gemiddelde. Wat nog beschikbaar is voor alle aardbewoners van die 8 miljard ruim.
Oké, dus even kijken.
De totale biocapaciteit van de aarde.
Ja.
Wat
iedere bewoner heeft 1,5 hectare tot zijn beschikking.
In principe beschikbaar. En dat heet mondiale hectares.
En dan hebben we het over het landoppervlak van de planeet en niet over het water inclusief.
Nee.
Want land is 1/3 en water is 2/3.
Ja, je praat over het land. Er bestaat ook nog een watervoetafdruk.
Ja.
Die door een andere Nederlander ontwikkeld. Analoog aan de ecologische voetafdruk. Hij is al overleden helaas. Ik ben even zijn naam nu kwijt. Maar water wordt ook gerekend.
Mm-hmm.
Hoeveel zoetwater
we
gebruiken.
Ja.
Dat is ook heel beperkt.
Ja.
Maar goed, het landgebruik is een hele cruciale factor.
Mm-hmm.
En als je dan gaat bekijken, we praten in het model over mondiale hectares. GHA. Okay. Global hectares.
Ja.
Dan kijk je naar het gemiddelde van de opbrengst van bijvoorbeeld tarwe over de hele wereld. Waar is die opbrengst bijvoorbeeld 5? En waar is die 3? En waar is die 2? In heel verschillende gebieden is die opbrengst gewoon heel verschillend. Nederland heeft hoge opbrengsten.
Ja.
En ze werken dus met gemiddelde opbrengsten per product. Behoorlijke berekeningen. En het Global Footprint Network heeft een universiteit in Canada die nu al die berekeningen verzorgt.
Mm-hmm.
Dus elke 2 jaar heb je een herberekening van al die hectares. En die komen binnen via de FAO, dat er allemaal met statistieken worden die bijgehouden. En ze doen een aardig, redelijk goede, zeg maar, berekening van wat jij van dat geheel gebruikt. Maar ja, Nederland zit ongeveer op zo'n 4,5 hectare, 5. We zaten al een keer op 6. Okay. We zijn iets gedaald.
Ja.
Maar 1,5 is dus het ideaal.
Ja.
En elke dag dat er veel meer mensen bijkomen op deze aarde, dan verkleint die weer een beetje.
Ja.
Als er mensen overlijden, dan vergroot die weer een beetje.
Ja.
Kortom, het is een beweging die de verkeerde kant nog hard gaat.
Hoe zitten we momenteel met... wij gebruiken als westerse, rijke westerse, Europeanen, gebruiken wij in verhouding meer planeten dan dat we eigenlijk hebben?
Ja, je kunt het in aardes ook uitdrukken.
Ja.
Maar in feite kun je zeggen, Nederland gebruikt zo ongeveer 3 keer meer dan we mogen gebruiken. Dan we zouden moeten gebruiken. Ofwel, het betekent dat anderen, dat er voor anderen ook minder is.
Ja, als wij 3 keer te veel gebruiken, hebben anderen...
Dan hebben anderen voor, precies.
Ja, veel minder.
En voor een deel zit er ook in de afbraak van het klimaat.
Dus ja.
Het klimaat wordt daarbij gerekend hoeveel CO2, hoeveel ton wij uitstoten per jaar.
Mm-hmm.
Grote Nederland zit toch ook op 1,3 ton per Nederlander.
Okay.
Dat is behoorlijk wat. Dus ja, het is een poging om onze eigen positie nuchter te berekenen. En er zijn honderden ideeën, die vind je ook allemaal vanuit de kleine aarde nog, maar ook op de werkgroep Vormdruk.
Ja.
Er zijn gewoon duizenden ideeën hoe je kan besparen.
Ja. He,
alleen al geen krant nemen, maar online de krant lezen.
Wat zijn een aantal dingen die je zelf doet?
Ja, nou ja.
Waarschijnlijk zijn er meer dan 100. Een aantal dingen waarvan een ander zou zeggen, oh, dat is wel een idee, dat zou ik ook kunnen gaan doen. Of ik sta er wel achter. Of,
ja,
het belangrijkste is dat het vanuit jezelf komt. Hè?
Een hele makkelijke is natuurlijk langzaam minder vlees eten. Dat is een enorm effectieve stap.
Waarom langzaam? Waarom niet van de ene naar de andere dag?
Je moet wel een beetje afkicken waarschijnlijk. Sommigen mogen wel gelijk in 1 keer stoppen. Maar...
Ik ben nagenoeg van de een of andere dag gestopt met vlees eten.
Ja, ik dus
maar, ook. Maar puur omdat ik dus op een gegeven moment de film had gezien. Dacht ik, ik ben niet klaar. Ja. Ik eet nog wel eieren. Ja. Ik heb vegetarische poeder. En ik heb voor mezelf, sta ik toe als ik biologisch vlees op mijn bord krijg. 100% zeker biologisch. Mm. Oftewel, het beest heeft het goed leven gehad.
Ja.
Dan mag ik het van mezelf nog wel consumeren.
Ja.
Maar voor de rest, vis doe ik niet meer aan. En alle andere soorten. Kip en gevogelte en wild en doe ik niet meer. Dat zeg ik. Tenzij het komt niet meer uit een verpakt, wil ik het al helemaal niet hebben. Of er staat er 100 keer biologisch op, dan wil ik het gewoon niet hebben.
Ja, ja.
Dus in hoeverre?
Ja, ik ben ook.
Jij bent vegetarisch nu?
Ik ben, dus in 1974, toen ik hier poosde, ben ik vegetariër ongeveer geworden. Maar al voor de Club van Rome.
Ja.
Deden wij met onze vrienden af en toe een vegetarische maaltijd.
Ja.
Het was een proefperiode al.
En het is best lekker, hè?
En het was gewoon lekker.
Ja.
Later hoor je ook dat het heel gezond is.
Ja.
En ja, wij zijn vrij gauw, werden wij een vegetarisch gezin, zeg maar.
Oké.
Ik ben vorig jaar ook met kaas veel gaan minderen nog.
Oh ja.
Dat was voor mij wel nieuw. Mijn partner die eet nog wel kaas. Ik vind het ook nog wel lekker, maar niet zo erg meer. En ik kijk uit naar vega-kaas.
Ja.
Maar de huidige is niet lekker nog.
Nee.
Maar ja, ik heb dus al geen auto meer vanaf 1980.
Voor mij een grote wens, maar ik woon echt te ver van mijn werk af.
Okay.
Ik fiets nu heel veel.
Ja, ja.
En zeker met die hogere brandstofprijzen fiets ik nog veel meer.
Okay.
Maar nee, het is 23 kilometer en als het dan met bakken uit lucht
23?
Komt, en het is een ruim uur en een kwartier.
Je zit tegen de Duitse grens aan. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Nee, ik had een auto in Leiden,
mm-hmm.
want ik woonde in Valkenburg aan de Rijn. Dat was dan eventjes met de auto naar mijn werk. Toen ik hier woonde, nou, toen dacht ik, ik woon hier vlakbij het station, vlakbij mijn werk, 5 minuten fietsen en zo.
Ja, goed dicht in het centrum.
Dus ik had helemaal geen auto meer nodig. Ik heb een oude Deux Chevaux afgereden.
Geweldig.
En nou wil ik helemaal niet meer in de auto. Nee. Ik vind ook het verkeer verschrikkelijk.
Ja.
Wij moesten naar het ziekenhuis in Utrecht met een taxi. Nou, ik vond het verschrikkelijk.
Ja.
Hoe men weeft. En het is gewoon levensgevaarlijk.
Ja, het lijkt zeker.
En op de radio wordt het niet meer genoemd, hè? Hoeveel doden er elke dag vallen.
Oké.
Dat wordt alleen maar genoemd. Er is een ongeluk gebeurd.
Ja.
Het kost u een uur.
Ja, ja, reistijd. Economisch.
Ja, alles. Sorry. Ja. Maar goed, ja, je vroeg wat je doet. Ja, ook met vakanties. Vliegen ga ik absoluut niet meer met. Met vliegtuigen ga ik niet op vakantie.
Sinds wanneer niet?
Ik heb volgens mij nooit vakantie gehad met een vliegtuig. Wel voor mijn werk heb ik gevlogen. Ik heb 2 reizen gehad voor de uitgeverij in Leiden.
Ja.
Heb ik gevlogen naar Israël, naar Amerika. Yo, dat was gewoon een baan. Wij hadden gewoon een wereldmarkt. Hè?
Ja.
Wat ik al vertelde over die reis via Rusland. Zelfs in Rusland en in Japan. Overal klanten.
Ja.
Het was een boeiende baan, maar Kleine Aarde was nog boeiender.
Ja, ja, dat lijkt. Ja.
Dus ja, we hebben eigenlijk alles gedaan wat maar kon.
Ja.
En af en toe ontdek je nog weer wat nieuws. Ik koop ook nooit meer bloemen. Ja, ik heb gewoon mijn eigen bloemen.
Ja.
We kregen deze 3 vanwege de operatie van mijn partner.
Hartstikke leuk.
Maar die waren wel biologisch, heb ik begrepen.
Oh ja. Ja.
Maar ik koop nooit meer die giftige bloemen.
Nee.
En PFAS, ja joh. Je probeert eigenlijk ook die nieuwe genen dan weer op te pakken. Hoe kan ik het voorkomen?
Ja. Nou, maar dat is vrij moeilijk.
Ja, dus eigenlijk ben ik heel gelukkig met al die stappen die we hebben gedaan.
Ja.
En het is allemaal totaal geen probleem.
Nee.
Als je het eenmaal doet, is het allemaal zo normaal. En wordt een auto abnormaal.
Ja.
Een vliegen is abnormaal geworden.
Dat is hoe ik dus vaak pareer als mensen zeggen, ja joh, je bent zo extreem bezig. Nee, wij leven in een extreme tijd.
Ja.
Ik word meer authentiek.
Ja.
Zoals het ooit was. Ik ben vandaag van huis weggegaan. Hoofdschakelaar is uit.
Okay.
Geen stroom gebruikt in mijn huis.
Oh.
Mijn honden hebben geen wifi.
De lekker gaat uit.
Alles is uit.
Okay. Ja. Zover
mijn kachel is uit. Mijn koelkast is uit. Al een jaar is de stekker eruit.
Okay.
En als ik echt denk van nou, ik heb nu iets wat ik toch enigszins cool wil houden. Dan doe ik even de stekker er weer in. Okay, dat kost op dat moment iets meer stroom.
Dan ben je wel heel zuinig.
Ik heb afgelopen jaar €150 aan energie teruggekregen.
Dat is mooi.
Ja. En heel veel mensen moeten bijbetalen. Ik doe niet aan zonnepanelen. Komen waarschijnlijk toch wel wat paneeltjes, maar nooit meer dan 3 of hooguit 4.
Okay.
Met een kleine accu.
Je woont alleen?
Ik woon nu nog alleen.
Dus ja,
met 2 honden, 2 katten, 2 ponies.
Dan kun je ook al alle maatregelen nemen voor jezelf.
Er is niet iemand die zegt tegen mij van... Zou het anders kunnen?
Nee,
ik probeer wel mijn huis op te knappen met het idee dat ik ooit weer een partner ga krijgen.
Ja.
He, want ik kan me voorstellen, die vindt douchen niet, douchen koud op, vinden we niet leuk. Gaat er niet worden.
Nee.
En ik heb nu nog geen kachel, ben ik heel lang mee bezig, weten de luisteraars inmiddels ook al wel. Dat is een enorme opgave om dat te vinden. Maar ja, langzamerhand, ik denk dat mijn voetafdruk behoorlijk is gezonken.
Ja. Want wij hebben wel verwarming.
Mm.
Hier hebben we 2 warmtemuren.
Oh, kijk eens aan. Ja.
Je ziet hier geen radiator.
Nee.
Er zat vroeger zo'n ding hier ingebouwd in
de muur. Ja,
en dan zag je de sneeuw buiten, zag je gewoon dooien.
Oh, ja.
Wij verwarmden de tuin.
Ja.
Maar wij hebben een warmtepomp vanaf 2015.
Ja.
En ik heb 10 jaar lang gewoon 0 rekening gehad.
Ja.
Maar de laatste paar jaar nu gaat het omhoog.
En hoe komt dat?
Nou, doordat het energieprijs is hoger geworden.
Ja.
En dit jaar gaat dus die teruglevering stoppen ook.
Ja.
En nu al wordt die teruglevering, daar krijg je een boete op.
Ja.
Dus ik moet nu weer wel betalen.
Mm-hmm.
Maar ik heb gewoon al die jaren gewoon 0 te rekening gehad.
Ja.
Dankzij een warmtepomp die geen geluid maakt.
Uh-huh.
Mensen kwamen hier luisteren s'nachts.
Ja.
Goede vrienden van ons waren 2 keer op in een vorstnacht gekomen luisteren. Geen geluid. Een dijken, om even reclame te maken. Dus ja, ook wat dat betreft hebben wij gewoon een luxe huis hier.
Ja.
En ja, we hebben een wilde tuin of een natuurtuin. Vroeger hadden de buren een beetje daar bezwaar tegen, maar nu hebben ze zelf een wilde tuin.
Die hebben het voordeel daarvan ingezien.
Die hebben zelf, nou, ze hebben gewoon alles laten groeien.
Ja.
Het gebeurt vanzelf.
Ja.
Dus, maar ik heb ook een voorstuin. En, ik heb daar nu een mini voedseltuin.
Okay.
Van 10 vierkante meter.
Wat is het verschil tussen een voedseltuin en een volkstuin?
Nou, een volkstuin. Ja, ik heb daar onder andere veel helianten. Ik heb heel veel zonnebloemen altijd. Wel rabarber en zo. Maar niet zoveel voedsel.
Oh, oké.
Okay. En mijn bloemen, hè, want ik zei, ik moet de bloemen hebben van mijn tuinen.
Ja, juist. Oké. Okay. Dus je bent nu meer aan het, je hebt nu ook een tuin waar je dus groentes oogst.
Ik heb ook wat groenten. Ik toevallig dit jaar geen boerenkool, maar vorig jaar had ik heel veel boerenkool.
Ja, boerenkool in principe laten staan het hele jaar door. Hè?
Ja, precies. Het
groeit vanzelf door.
Ja,
je knipt wat blaadjes af en je groeit gewoon door.
Maar ik was helaas te laat met de plantjes aan.
Heel jammer. Ja. Ja.
Ik had één winter geen boerenkool.
Ja.
Toevallig avond, gisteravond, gekocht uit de biologische winkel.
Ja.
Dus ja, zo doe je.
Ja.
De fundamentele dingen, ja.
Ja.
En vakantiepartijen vind ik ook zo relaxed en zo heerlijk.
Ja.
Ik heb een rijtje door heel Scandinavië een keer gemaakt ook.
Mm-hmm.
Wat ik vertelde van China.
Ja.
Ik heb genoeg gezien hoe mooi die wereld is.
Ja.
En waarvoor we vechten om het een beetje leuk te houden.
Ja, goed dan, omdat we dus al flink aan die tijd zitten.
Ja.
Mijn laatste vraag, wie zou een hele goede gast zijn voor deze podcast? Zou je iemand of meerdere iemanden kennen die je zou willen voordragen? Of misschien heb je daar contactgegevens van dat je voor elkaar in contact
Ik denk aan Hans Meek.
Ja.
En Klaas van Egmond.
Oké. Okay.
En natuurlijk Babette Porcelein.
Zou natuurlijk ook goed kunnen.
Denk ja, gelijk die namen.
Ja.
Allemaal mensen.
Heb je daar ook contactgegevens
ja,
van?
Ja, heb ik alle gegevens van.
Oké.
En Klaas, je zit maandag ook weer bij dat debat.
Oké. Ja.
Maar ja, nee. Allemaal ook vechters voor de verandering.
Ja.
En die allemaal ook het voldoening vinden geven.
Ja.
Dat moet maar benadrukt worden, want dat het gewoon echt de moeite waard is voor jezelf ook.
Ja.
Dus dat mag best bekend zijn.
Ik probeer het zoveel mogelijk mensen te laten horen, te laten zien.
Nee,
dat ik heel erg goed in mijn vel zit, dat ik ontzettend gezond eet. Dat ik echt, ik ben gelukkiger dan ik jaren ben geweest.
Ja, ja.
Omdat ik dingen doe waar ik 100% achter sta.
Leuk om te horen, man. Ja. Want je bevestigt mijn gevoel.
Ja. Ja.
Het is gewoon de moeite waard. Ik zie het ook met de groep Boksel hoor. Dat het gewoon een leuke groep is die gewoon ook, je moet wat doen.
Ja, je moet wat doen.
Ja, ja, precies.
Daarmee wil ik graag dit gesprek beëindigen. Je moet wat doen.
Absoluut.
Dankjewel Jan voor deze mooie verhalen.
Graag gedaan.
Ik heb het idee dat we makkelijk nog een aflevering kunnen vullen. Je hebt een hele hoop te vertellen.
Ga vooral door, want je sleept ze maar erbij en hopelijk horen heel veel mensen.
Ja. Dat zou mooi zijn.
Dat ze ook een leven met voldoening kunnen hebben.
Ja, oké.
Okay. Dankjewel.
Ook dank.
Dat was aflevering nummer 50, het gesprek met Jan Juffermans. Nou, ik hoop dat je hebt genoten van wat hij allemaal te vertellen had. Alle links, alle koppelingen zijn ook terug te vinden via mijn website aardeinbalans.nl. Waar sowieso meer informatie staat over onderwerpen die eerder in afleveringen aan de orde zijn geweest. Dan nog even de aftiteling. De muziek die je aan het begin en aan het einde van de aflevering hebt gehoord is van Moby. Die is gratis en licentievrij te verkrijgen via mobygratis.com. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.